onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, zingen we samen op Psalm 95, het eerste vers. Na de belijdenis van het geloof zingen we Psalm 64, het negende vers. Dan zullen alle mensen vrezen, het werk verheffen van den Heer, zijn lof verbreiden en zijn eer, en op zijn daan alom geprezen oplettend wezen. Psalm 64, vers 9. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. De schriftlezing voor vanmiddag is 1 Petrus 1, de versen 10 tot en met 21. 1 Petrus 1, de versen 10 tot en met 21. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben, van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschortende de lenden uw verstands en nuchteren zijnde, hoop volkomelijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ziegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt, uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Tot zover. Laat ons vooraf de Heere bidden om zijn zegen. Heere, mogen wij ons weer een ogenblik scharen voor uw heilig aangezicht. Nadat gij ons vanmorgen reeds hier op deze plaats vanuit uw woord hebt onderricht. En nu hebt gij die gelegenheid ook vanmiddag ons weer geschonken. Wat mochten wij bij het heen wandelen naar uw woning, uw heerlijkheid opmerken, daarbuiten als alles weer uitloopt, als het alles ook in het rijk van de schepping ons weer toeroept, dat de aarde is des Heren met schades haar volheid. Maar meer nog, daar wilt gij ook uzelf openbaren in het woord. Het is al groot als wij u mogen zien in de schepping. Maar het woord, dat spreekt van eeuwige zaligheid. Dat spreekt van leven, eeuwig leven. En dat in de tweezijdigheid voor hen die u toebehoren, maar ook het eeuwig verderf voor hen die zichzelf gebleven zijn, zonder hartvernieuwende genade. Heere, dat is de ernst. Geef ons in bewogenheid daarvan te spreken. Wilt u op de lippen leggen wat u wilt dat gezegd zal worden, dan alleen is het goed. Dan kan er ook kracht van uitgaan. Wij zijn in alles zo diep van u afhankelijk. En wilt gij dan zo ook in dat woord meekomen, dat het voor uw volk en kinderen een maaltijd mag zijn, om te proeven en te smaken hoe goed gij zijt, want dat is toch ook de heerlijkheid van uw huis, vettigheid van uw huis. Dan mag het toch ook ervaren worden dat gij daar voedt door uw onderwijzingen, maar dat het ook, indien we nog leven, voor eigen rekening, dat het een woord mag zijn vanmiddag, dat blijft vasthaken. Wilt u dat woord van een haak voorzien? Evenals de vissen, die in vrijheid niet denken om de haak, maar toch gevangen worden. Zo wilt gij toch ook zondaren gevangen nemen, arresteren, tot hiertoe en niet verder. Heren, wat zou toch een wonder zijn. Want ach, overzien we de gemeente, dan hebben we geen zekerheid dat allen hoofd voor hoofd in dat bundeltje der levende gebonden zijn. O, wij bidden van u, gedenk ze oud en jong, die geen ernst, geen waarachtige ernst maken met het heil van hun onsterfelijke zielen. O, geef toch dat de lendenen omgord mogen zijn om de grote dingen te verwachten die aanstaande zijn. Want uw voetstappen worden gehoord, uw toekomst genaakt, de rechter staat voor de deur. Gedenk de wereld waarin wij leven, volkeren die verdrukken of verdrukt worden. Denk aan het arme Koerdische volk. Heere, geef dat waar de grote leider van het Vrije Westen zich afzijdig houdt en het oog als het ware dicht doet, dat zij niet vertrouwen op mensen, maar dat van andere zijde nog hulp zou mogen dagen. Wat is de vreselijke wereld, Heere, waarin de mens der zonde, de mens die het beeld van God kwijtgeraakt is, de mens in zijn verwoestend verderf naar voren treedt en een moordenaar van zijn naaste. Heere, wilt gij toch betonen dat uw koninkrijk het laatste woord heeft. De duivel gaat rond, maar hij weet dat hij voor een verloren zaak strijdt. O, laten we toch niet zo dwaas zijn dat we aan de zijde van de duivel zouden staan. Want uw zaak, die zal zegevieren. En uw kinderen zullen zich verblijden in uw naam, in die grote dag van de openbaring van Jezus Christus. Om op die dag onze hoop te stellen naar het woord van de apostel. Heere, zegen ons dan zo, nadat u weet dat we behoeven. Om Jezus wil, amen. Ter inleiding op de prediking zullen we samen eerst nog zingen uit Psalm 16, de versen 1 en 4. Bewaar mij toch, o alvermogend God, betrouw op u, schenk hulp, verhoor mijn smeken. En wat er verder volgt, Psalm 16, de versen 1 en 4. tekst voor de prediking vindt u in het 13e vers. 1 Petrus 1 vers 13. Daarom opschortende de lenden uws verstands en nuchtere zijnde, hoopt volkomelijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Na de prediking zingen wij Psalm 71, vers 1. Gemeente des Heren, de apostel Petrus heeft in dat eerste hoofdstuk zo rijk uiteengezet aangaande de erfenis die naar het welbehagen van God de kerk wacht. Van die erfenis zijn zij de erfgenamen. Die zaligheid, die is hun toegezegd. En daarvan zullen zij de zekere bezitters worden. Nee, dat hangt niet aan een onzekere draad. Dat is niet een misschien. O, die kerk die ligt voor rekening van hem. Wil dat nu zeggen dat daarom die kerk vanuit die zekerheid nu maar rust mag nemen? En dat het er nu zozeer niet op aankomt als immers Gods toezeggingen vervuld worden, dat het er niet zo op aankomt hoe nu die kerk in dit leven de wacht betrekt, of dat zij slordig leeft. Wij zouden dat misschien met ons verstand niet helemaal bij elkaar kunnen brengen. Enerzijds liggen de ware kinderen van God onder de beste verzekering, want zij zijn bewaard en liggen voor rekening van de drie-enige God. Dat hebben we overdacht de vorige maal. God heeft ze een bewaking gegeven. Maar anderzijds, en nu zien we dat de apostel Petrus niet eenzijdig is, gaat hij die gemeente, gaat hij opwekken om ook te leven uit die levende hoop. Daar gaat het om. En dat willen we dan eigenlijk ook erboven schrijven. Het leven uit de levende hoop. We hebben de vorige maal nagedacht over de levende hoop van de kerk na Pasen. Nu, vanmiddag in vers 13, dachten we dat dit erboven mag geschreven worden. Het leven uit de levende hoop. Als we goed zien, dan omvat ons tekstwoord ten eerste een opdracht en ten tweede een uitzicht. Want Petrus laat ons horen, daarom opschortende de lenden uws verstands en nuchtere zijnde. Wij noemen dat dus een opdracht. En vervolgens hoopt volkomelijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dat is een uitzicht. Dus het leven uit de levende hoop omvat ten eerste een opdracht en ten tweede omvat ook een uitzicht. Wij gaan dus vanmiddag weer luisteren naar een woord uit Babylon. Uit Babylon, zegt u, als u er vorige week niet was. Inderdaad, want de apostel Petrus, die schrijft in hoofdstuk 5 vers 13, u groet de mede uitverkorene gemeente die in Babylon is. Wij hebben dus gezien dat de apostel zich bevindt in wat vandaag Irak heet. Ja, de Germanen in Friesland waren nog in het heidendom verzonken toen God in Irak het licht deed schijnen van het evangelie van Christus. En zo werd ook Psalm 87 vervuld. Ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer bij hen geteld die mijn grootheid zingen. Petrus, de apostel voor de Joden, wordt ook wel genoemd de apostel van de hoop. En daarom het leven uit de levende hoop. Hoopt volkomenlijk, zegt hij ook weer in ons tekstvers vanmiddag. Ziet u wel? Hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Maar hij doet dat vergezeld gaan van een vermaning, een opdracht. Merkwaardig, die uitdrukking, daar moeten we natuurlijk even op ingaan. Daarom opschortende de lenden uws verstands. Dat lezen we nog wel eens enkele keer meer. De Heere Jezus zegt in Lucas 12 vers 35. Laat uw lenden omgord zijn en de kaarsen brandende. Daar voelt u eigenlijk ook in. Een opwekking om waakzaam te zijn. Kaarsen die mogen nu wel branden, maar zorg dan dat ze niet doven. Denk aan de gelijkenis van de 10 maagden. Laat uw kaarsen brandende zijn en laat uw lendenen omgord zijn. Paulus die schrijft daarvan in Efeze 6. Dan gaat het over de wapenrusting. En daar vindt u eveneens in vers 14 dat hij zegt: staat dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid. Dan heb je het ook weer. Lendenen omgord. In het Oude Testament komt het ook een enkele keer voor. Exodus 12 vers 11, daar willen we straks nog even nader op ingaan. Maar eerst even verduidelijken, wat wil dat nou eigenlijk zeggen? De lendenen opgeschort hebbende of omgord hebbende? Wel, misschien dat u dat weet, maar dat moet u begrijpen in verband met dat loshangende kleed. De Oosterse man die droeg een kleed dat laag afhing tot op de grond en dat hem, wanneer hij dat liet hangen, dus kon belemmeren als hij haast had, als hij met iets bezig was, als hij aan de arbeid was, als hij wilde reizen, als hij wilde strijden, om dus vaardig te zijn tot iets, wat moest hij dan doen? Dan moest hij dat kleed enigermate opbinden. Zodat dat fladderende kleed hem niet zou belemmeren. Hij moest dus alle beletsels wegdoen. Dat hij vaardig was. Dat hij in staat was om, zonder dat hij zou struikelen over zijn eigen kleed, dat hij in staat zou zijn om te doen wat moest gebeuren. Zoals gezegd, zijn arbeid, of dat hij zich haasten moet, of dat hij strijden moest. Wij begrijpen dat met deze beeldspraak een geestelijke zaak aangeduid wordt. Hij zegt namelijk ook: de lenden niet van uw kleed, maar de lenden uws verstands, dat moest opgeschort worden. Wij zouden ook kunnen zeggen van uw geest, van uw verstand, van uw geest, van uw innerlijke leven. Uw innerlijke leven moet wezen als die Oosterse man die u ziet staan met opgeschort gewaad, opgebonden. Zodat hij in staat is en gereed is en vaardig is. Dus niet dat hij, wanneer het tijd is, nog moet beginnen om zijn kleding in orde te maken, dan is hij te laat. Dan is hij niet gereed. Nee, hier roept Petrus dus de kerk heel bijzonder op om nu ook met een vaardige geest, als het ware, geheel en al geconcentreerd te zijn. Hij benadrukt dat nog met het woord dat hij laat volgen, en nuchteren zijnde. Nuchter. Dat is ook een woord dat Petrus in deze zendbrief nog een enkele keer meer gebruikt. Ik ga dat nog maar weer even langs. In hoofdstuk 4 vers 7. Daar staat: het einde aller dingen is nabij, zijt dan nuchteren. En waakt in de gebeden. Dan heb je ook dat woord nuchter. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. En dan in hoofdstuk 5 vers 8. Daar gebruikt hij het weer. Zijt nuchteren en waakt. Want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Ziet u? Dat is eigenlijk hetzelfde. Tot driemaal toe. Een opwekking aan de gemeente om de lendenen van het verstand op te schorten. Om altijd bereid te zijn dat de kaarsen brandende mogen zijn. Om alle beletselen die in de weg zouden kunnen staan, die het geestelijke leven zouden kunnen neerdrukken. Of zouden kunnen uitblussen het licht dat de Heere gegeven heeft. Om dat ook weg te doen. Uit te zuiveren. Dat is een zeer ernstig woord. Opschorten de lenden uws verstands. En nuchteren zijnde. We hebben zo met elkaar enkele versen gelezen. En dan gaat de apostel dat ook wel wat nader uitwerken. Als wij willen vragen, ja. Maar hoe zal dat dus concreet gestalte kunnen krijgen? Wel, dan wijst hij in vers 14 op de begeerlijkheden. Als het gaat over de belemmeringen. Als dat kleed, dat kledingstuk daar maar los fladderend neerhangt, dan is die persoon onbereid en niet vaardig. En dat kan het geval zijn, kijk in vers 14, daar zegt Petrus, hij zegt, als gehoorzame kinderen, word niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Uw begeerlijkheden. Kent u uw eigen hart? Wat zijn uw begeerlijkheden? Zonder dat Petrus hier nader op ingaat, dan veronderstelt hij dat de lezers begrijpen wat of hij bedoelt. Word niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Uw onwetendheid. Zou kunnen denken aan heidenen. Maar de verklaarders. Die wijzen erop dat dit ook heel goed passen kan. Bij het leven van de synagoge. Tevoren, dat wil zeggen. Voordat u bestralen kwam. Het licht van Christus en zijn verzoeningswerk. Word niet gelijkvormig aan uw begeerlijkheden. Want nu zijn die mensen wel bekeerd. En die zijn tot een ander leven gekomen. Als gehoorzame kinderen. En straks zegt hij in hoofdstuk 2 vers 2. Als nieuwgeboren kinderkens. Dus die mensen. Die zijn tot de onberouwelijke keus gekomen. Ziet u? En toch. Ook al zijn het mensen met een nieuw leven. Dan hebben ze nodig dat ze ook geleid worden aan de hand van de vermaningen van het evangelie. Want die begeerlijkheden, die worden wel onder het oordeel geplaatst, dat nieuwe leven, waar dat nieuwe leven is, u wilt u zelf toch ook wel mee toetsen, Leg uw hart daar nu eens naast. Ik vraag niet, hebt u uw begeerlijkheden alle overwonnen? Bent u ze alle de baas? Kunt u zeggen, ik ben al zo ver gekomen dat ik daar boven sta? Nee. Nee. Trouwens, dan zou u ook vanmiddag wel een dutje kunnen gaan doen. Dan zou u nu wel kunnen zeggen, ja, maar dat geldt althans voor mij niet. Nee. Dat nieuwe leven, dat heeft deze eigenschap, dat het de begeerlijkheden van de oude natuur veroordeelt. Zeker, hardgrondig. Dat is de keuze, dat is de overtuiging van het nieuwe leven. Maar die begeerlijkheden zijn niet dood. Nee, ze zijn niet dood. Was maar waar. Was dat maar waar. Dan zou dat nieuwe leven werkelijk kunnen ontplooien en uitbloeien. Wat zou dat mooi zijn, zegt het kind des Heren. Wat zou dat rijk zijn. Als je daar nou niet alleen het willen, maar ook het volbrengen. Maar nu worden Gods kinderen, dat is altijd, die voelen zich gehinderd en belemmerd door het vlees. Het vlees en zijn begeerlijkheden, waar de apostel Paulus ook zo dikwijls op wijst. Als hij zegt, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, en het kan ook niet. Oh, wat had die man er ook nog last van. Maar, dat wil niet zeggen dat de kerk des Heren het nu maar moet laten afweten. Nee, ze moet juist leren om waakzaam te zijn. En daar op de juiste wijze ook tegen te strijden. Word niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Want dat is als onkruid op de akker. Niet waar? Jongens en meisjes, kinderen in de kerk. Je kan een hele dag in je tuin staan en het onkruid prachtig, alles weg. En dan moet je zo weer eens komen een week of wat later. En dan is het alles weer teruggekeerd. Neem dat voorbeeld nou maar eens. He? Dan zeg je, wie heeft dat erin gezaaid? Ja, dat is ook een vraag. Niemand. Dat is daarin, in die akker. Dat is er nooit in gezaaid. Je bent altijd maar bezig om dat van dat onkruid te reinigen. En dat keert telkens weer terug. Dat is nou de kerk. Dat is nou het leven. Dat een kind van God moet zeggen. Zo is nou toch ook dikwijls. Zoals ik het waarneem van binnen in het eigen hart. Dus, die begeerlijkheden. Het hart wordt niet gelijkvormig. Opschortende de lenden uws verstands. Hij gaat, we hebben vers 14 gezien, gaat hij in vers 15 daar ook nog weer nader op in. Hij zegt, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Mag ik eens vragen, hoe staat u daar tegenover? Namelijk tegenover de heiligheid. De heiligheid van hart en leven. Dus niet, hoe staat u tegenover het eeuwige leven? Hoe staat u tegen de vertroostingen van het evangelie? Nee. Maar hoe staat u tegenover de heiligheid? Dat wil zeggen, gelijk uw Vader die in de hemelen is, heilig is. God is heilig. Dat wil heel eenvoudig zeggen, wat is dat? Dat is afgescheiden van de zonde. Dat is geen gemeenschap kunnende hebben met het boze. Dat is heilig. Dat is heilig. En geliefden, nu leven wij in een atmosfeer waarin wij ademen die vol zonde is. En het inwendige leven dat is ook vol onkruid en bederf. En wat zegt nu de apostel? Wees heilig in al uw wandel. In uw denken, in uw spreken, in uw leven, in al uw wandel. En nog eens, ik vraag niet, kunt u dat volbrengen? Nee, dat is de vraag hier niet. De vraag is, hoe staat u daar tegenover? Zegt u, dat heb ik lief, de liefde tot de heiligheid. Och, wanneer zou ik eens zo ver mogen komen dat ik alles afleggen mag wat de gelijkvormigheid aan mijn heilige Vader in de weg staat. O, die onheiligheid, dat bederf, dat het goede werk des Heren bevlekt. Weet u nog, een onverwelkelijke en een onbevlekkelijke erfenis. Die is boven. De Heere heeft die erfenis aan ons onttrokken. De Heere is zo goed, geliefde, dat Hij ons die erfenis uit onze handen houdt. O, want als wij die erfenis in onze handen zouden krijgen, terwijl wij hier dat lichaam der zonde nog omdragen, dan zouden wij er alles doorbrengen. En nu is dit de wijsheid en de goedheid des Heren, omdat Hij ons grondig kent, dat Hij zegt, ik bewaar die erfenis voor u, daarboven. Onbevlekkelijk, gelukkig. O, wat mag je daar blij om wezen. Kinderen, weet je het nog, bij Bunjan, die twee kinderen. Dat ene kind dat zo ongeduldig was en zo driftig, heb je er nog eens over nagedacht? Heeft moeder er misschien uit voorgelezen? Die twee kinderen, die ene, die wilde alles nu al hebben. Zijn vader of zijn oppasser had gezegd, volgend jaar, begin volgend jaar, dan zal ik je geven wat ik je heb beloofd. Maar hij kon niet wachten en hij was humeurig en ontevreden. En wat hem nu al gegeven werd, hij kon nergens blij mee zijn. Of het moest, of een ogenblik alleen. En dan stond zijn gezicht weer nijdig en ontevreden. Hij had nooit genoeg. Maar dat andere kind, dat straalde tevredenheid en rust uit. Ook al bezat het nu nog niets, maar het dacht erover na hoe rijk het zou wezen als de tijd gekomen was dat vader de belofte zou inlossen. Hij dacht na over die belofte. En daar hoopte hij op. Hij hoopte volkomenlijk op de genade die hem toegebracht zou worden. Kijk. Geliefden, die heiligheid, dat is het. Bekomen van dat nieuwe leven. Dat is de strijd. De oude mens en de nieuwe mens. Dat is de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En naarmate nu het kind van God ook meer mag gelijkvormig worden aan het beeld van zijn Heere en van zijn Vader, naar die mate zal hij ook een wezenlijke heiligheid enigermate, het is onvolmaakt, maar daar zal toch een afdruk van de heiligheid van God. Als u die mensen ontmoet, dan zegt u, ja, dat is toch anders. Dat is toch anders. Een heleboel hebben hun godsdienst in de mond. En wat ze zeggen, dat is prachtig. En u doet goed om daarnaar te horen. Maar, geliefden, het gaat niet om een godsdienst in de mond, maar word heilig in al uw wandel. Dat moet het streven zijn. Daar moeten wij de Heere gedurig om bidden. Want daar wordt ook de Heere in verheerlijkt. En u hebt er de troost van in uw hart. Want als u daarna mag trachten om de zonde af te sterven, dan geeft de Heere u daarvoor zeer veel vreugde en genade om getroost te leven. Daarom komt het erop aan, en ter wille van de eer van God, en ter wille ook van de troost van de kerk, dat we ook daar in werkzaam zijn, opschordende de lenden uws verstands. Hoe is het in ons leven? Is het kleed niet meer opgebonden? Is het gaan hangen? Hebt u het losgelaten? Dan is er geen vaardigheid. En nu, daar gaat de apostel ook nader op in, dan zie ik nog in vers 18 en vers 19, daar wijst hij op en zegt, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen, ook in het Jodendom, die vaderen overgeleverd is. Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Kijk, u begrijpt dat hier alle nadruk valt op Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed ervoor gezorgd heeft dat er ontkoming is. O, wil Petrus zeggen, overdenkt het niet met zilver of goud, maar hij heeft zichzelf, zijn eigen bloed heeft hij gestort. Opdat wij de grote liefde van Christus en de oneindige waarde van dat offer gedurig voor de aandacht zouden hebben, wetende dat gij verlost zijt. Dat is ook wat. Dat Petrus dat zo zeggen kan tegen die mensen. Wetende dat gij verlost moet worden. Nee, wetende dat gij verlost zijt. Was die man een beetje voor de algemene verzoening? Nee. Nee, geen sprake van. Maar hij wijst op de verlossing die in het verleden in de kruisdood van de Heer Jezus Christus als fundament gelegd is. Het moet nog toegepast worden. Het moet ook uitgewerkt worden, natuurlijk. Maar de grondslag van de verlossing is gelegd in dat ene bloed dat geëist werd. Er was maar één bloed dat de toorn stillen kon van een heilig en een toornend God. Maar één bloed. En dat bloed, dat is nu gestort. Vandaar, daar is de verlossing van de kerk. De verlossing van de kerk. Uiteindelijke verlossing, die wacht. De volkomen verlossing. Hoopt volkomenlijk, staat er. Dat is onze tweede gedachte. Maar dat moeten we nu ook nog bespreken. Hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Geliefden, wij zouden dus nog even terugkomen op die paasnacht in Egypte. Want daar komt het eigenlijk vandaan. Opschortende de lendenen, dat staat in Exodus 12 vers 11. En als we nu naar onze tweede gedachte overgaan, gaan we eerst even daar nog even naar zien. Dus de eerste maal in de Bijbel dat u dat leest, dat was in de paasnacht, in Exodus 12. Dan is Israël, hoe was dat alweer? Dan is het daar in grote en bange nood. Farao zit op zijn troon, machtig als ooit tevoren. En dan is het paasfeest. Dat heeft de Heere ingesteld. Mozes heeft het volk aanwijzingen gegeven hoe ze dat allemaal moesten doen. Ze moesten dat lam gereed maken. En ze moesten in hun huizen, moesten zij dat bloed sprenkelen aan de deurpost. En dan werd dus ook het lam gegeten. En dat moesten zij doen, staat er dan, de lendenen om God. Dat is een geweldige gedachte. Daar zit, u voelt daar eigenlijk in. Oh, dat was een nacht vol spanning. Dat was de nacht waarin hun doodsnood gewend zou worden tot een heerlijke verlossing. Voelt u? Daarom moesten dus de lenden om God. Omdat er wat stond te gebeuren. Gingen ze paaslam bereiden en dat gingen ze eten. Maar dan moesten de lenden om God. Ze zouden niet in Egypte blijven. Maar nu moesten ze in het geloof. Want nog eens, Farao als een briesende leeuw hebben we gezien in hoofdstuk 5 vers 8. Want uw tegenpartij, de Farao, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En tevoren zegt hij, gij zijt verlost. Verlost door het dierbaar bloed van Christus. Het is een verlost volk, wetende dat gij verlost zijt. O, de toezeggingen Gods zijn waarachtig in de paasnacht. De gemeente van Pasen, dat is een gemeente en die de lenden om God heeft. Ze weet dat de duivel het verliezen moet, omdat hij het in wezen verloren heeft. Omdat God is afgedaald om hem van zijn troon te stoten. Dat is de geloof. Kijk, iemand die dat niet gelooft, die gaat geen paasfeest vieren. Die gaat zich niet druk maken. Die gaat zijn deuren niet besprenkelen met dat bloed. Die gaat ook zijn kleed gaat hij niet zorgvuldig opbinden. Dat is iemand die dat niet gelooft. Die leeft bij wat hij ziet en wat hij hoort. Hij hoort het gejammer van de ellendigen die omkomen. De drijvers van Egypte. Hij hoort Farao. Kijk. Als u dat niet gelooft. Hoopt volkomenlijk. De kerk ziet het nog niet. Wat de kerk voor ogen heeft. Dat is verdrukking. Dat is nood. In die dagen en in sommige delen van de wereld ook vandaag, verdrukking, smaadheid, uitgeworpen te zijn, geïsoleerd te worden, niet toegelaten te worden tot bepaalde opleidingen, buitengesloten te worden, gediscrimineerd te worden. Gemeente, wat zullen we nog beleven eer dat het jaar 2000 geslagen heeft? Maar hoopt volkomenlijk op. Dat is de hoop, dat is de onaantastbare hoop. Dan mag alles weggenomen worden. Maar hoe meer er verdrukking is, hoe meer de kerk daarheen vlucht. Naar datgene wat de Heere heeft beloofd. Dan kan de verdrukking toch nog ergens goed voor zijn. Om van alles afgebracht te worden. Als alle andere hoop in teleurstelling wegvalt. Als alles afgebroken wordt. Dan blijft dat toch over. Petrus die zegt het. Hoopt volkomenlijk. Waarop? Op de genade. Die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Die genade van God, die heeft Petrus leren kennen ook in zijn eigen leven. En daar moet Petrus het ook van hebben, dat is hij goed achtergebracht. Dat hij alleen maar komen kan, ook al is die apostel, door de tussenkomende genade van de Heere. Onverdiende genade. Daarom zegt hij ook in hoofdstuk 1, het tweede vers, genade en vrede, zegt hij zo, zijn u vermenigvuldigd. Daar hebt u het. Genade, zij u vermenigvuldigt. Dat wil dus eigenlijk zeggen, bij de geschonken genade moet ook weer telkens nieuwe genade toegevoegd en vermenigvuldigd worden. Ze mogen nu reeds de genade ontvangen dat ze als nieuwgeboren kinderken zijn. Ze mogen nu reeds de genade kennen dat ze uit hun onwetendheid en duisternis uitgebracht zijn. Dat hun denken nu vervuld geworden is van het koninkrijk van God. Heeft de Heere ze mee bekend gemaakt. Dat is een genade. Deze genade mogen ze ook reeds kennen. Dat ze gesterkt mogen worden. Dat de apostel zegt. Wetende dat ge nu ook verlost zijt. De aangebrachte verzoening der zonde. In het bloed van Jezus Christus. Die wetenschap. Maar genade zij u geschonken en vermenigvuldigd. Dat wil zeggen, bij al dat grote en rijke, wacht de kerk nog meer. Dat zegt ook onze tekst. De genade die u geschonken is, nee, de genade die u toegebracht wordt. Wanneer? In de openbaring van Jezus Christus. Dat is toekomst. Dat is de dag van de verlossing. De verklaarders, die zijn een beetje in twijfel hoe zij dat laatste opvatten moeten, die u toegebracht wordt. En dan zeggen sommigen, de openbaring van Jezus Christus, nu, door het woord, Christus openbaart zich, nu al. Hij deed dat aan de zee van Galilea. En vervolgens is hij gezeten aan de rechterhand van zijn God en Vader. Maar nog altijd openbaart hij zich aan zijn kerk. Door woord en geest. Die verklaarders die zeggen dus. Telkens als hij zich openbaart in het woord. Als Christus tot zijn gemeente komt in het gewaad van de Heilige Schrift, dan openbaart hij zichzelf aan zondaren. Dan schenkt hij zichzelf aan hen weg. Hoop volkomenlijk op die genade. Maar meer gelijk hebben toch andere verklaarders die wijzen en zeggen, kijk, dat ziet op de wederkomst. Dat ziet op de volkomen openbaring van Jezus Christus. Dus als de Heere wederkomt, dat noemt de schrift ook wel, de openbaring van Jezus Christus. Trouwens, dat staat in vers 7 ook, daar wordt hetzelfde gezegd. Opdat de beproeving uw geloofs bevonden te worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. In de openbaring van Jezus Christus. Dat is vers 7. En dan ziet het heel duidelijk op de volleinding. En daarom geloven we dat in vers 13 hetzelfde bedoeld wordt. Hoop volkomenlijk. Stelt u hoop dan volkomen zonder u af te leiden. De lendenen omgord zijnde. De paasnacht in Egypte. Vertroost elkander met deze woorden. Daar vierden ze paasfeest. En ze zeiden, deze nacht zal het gebeuren. O, laat u toch niet schrik aanjagen door die farao, want God zal hem overwinnen. En hij zal zijn kerk bevrijden. Zo gingen ze paasfeest vieren. En die het geloofd hebben, die hebben de lendenen opgeschort. Want het bevel van God zou klinken deze nacht. De huizen zouden worden geopend. En het geknechte volk zou naar buiten stromen. En ze zouden in rijen uittrekken uit Egypte. Het verloste volk, het volk van de Heere. De paasnacht is de nacht van de bevrijding. Daarom moesten ze de lenden dus opgebonden houden. In geloof, in de aanstaande daden van God. Geliefde, geloven we het ook zo op die manier? Leef dat in onze harten. We hebben weer paasfeest mogen vieren. De opstanding van Jezus Christus. Denk erom, in de hel zijn ze erachter gekomen. De duivel weet het. Hij weet dat hij een kleine tijd heeft. Hij kan het niet meer teniet doen. De offerande is zo groot. Al zou die de mensen weten te verleiden tot alle duivelse goddeloosheid. Maar, geliefde, er is meer kracht in het bloed van Jezus Christus om van al die goddeloosheid af te wassen dan de duivel kracht heeft om te verdoemen. Daar hoeven we geen woord van af te doen. Hij strijdt voor een verloren zaak. Wat is het ongeloof toch een dwaasheid? Strijden we nog aan de zijde van de vorst der duisternis? Beijveren we ons nog om de Heere verdriet te doen door ons ongeloof? En keren wij ons tegen de kinderen van God om die te bedroeven? Ja, dat komt ook voor. Dat kan op allerlei wijzen. Dat kan ook als we niet opletten. Dat kan ook als we eigen zin doen en niet luisteren naar de vermaningen. Dat kan ook zijn als we alles maar aanhoren in onverschilligheid. Of dat we denken, nu ja, ik zal later wel eens zien. Ik heb er al zoveel van gehoord. Ik weet er al alles van. Zo niet. Opschortende de lenden. Daar gingen ze paasfeest vieren. En ze verwachten. Totdat het bevel weer klonk. Kinderen Israëls. Komt uit uw huizen. Het uur van uw verlossing. Is nu gekomen. Och, wat hadden ze er naar uitgezien. Hun kindertjes in de Nijl verdronken. De graven in Egypte dus, die spraken ervan, van de mishandelde en omgebrachte kinderen van God. Maar nu de paasnacht. En nu zal Israël met een hoge hand worden uitgeleid. Wel nu. Is dat ook niet het wachtwoord voor de kerk van het nieuwe verbond? De lendenen omgord, verwachtende. In deze tijd, deze laatste tijd, dat er volkomen verlossing komen zal, dat er een eind zal gemaakt worden aan de heerschappij van de boze. Dat we niet meer de Heere door onze zonde zullen vertoornen, maar dat we uitgeleid mogen worden, kinderen van God. Kijk, geliefde, daar gaat het om. Daar gaat het om. Wegdoen, opschortende de lenden uw verstands. U gereed maken. Gaat u naar huis. En denk erover na. Wat staat mij nou toch in de weg? Denk erover na. Opschortende de lenden uw verstands. Hoopt volkomelijk op de genade die u toegebracht wordt. Daar gaat het heen met de kerk. Laat die troost in onze harten mogen leven. De Heere is een waarmaker van zijn woord. De openbaring van Jezus Christus, die is aanstaande. Dat is het uitzicht van de kerk. En we zeggen het met de apostel uit Irak. Nee, was het vanmiddag een Babylonische boodschap? Nee toch? Het was een boodschap uit Jeruzalem. Wij mochten drinken van het kristalheldere water van het evangelie van vrije genade. Amen. eindigen wij met dankzegging. Het past ons, Heere, uw grote naam te danken, dat u met het woord van oordeel en vrijspraak, van zegen en vloek, dat gij daar weer tot uw gemeente gekomen zijt. Het ligt weer voor ons. Gij weet wat we ermee zullen doen. De vermaning in liefde tot ons gekomen. Heere, gij maakt het ons moeilijk om verloren te gaan. U bindt dat ons op het hart. En geef dat dat nu ook de keuze mag zijn. Niet gedwongen, ook niet uit vrees alleen van verloren te gaan, maar omdat gij dat zo eeuwig waardig zijt. O, verbreek onze harten door uw goddelijke liefde. Heere, bestraal ons in de week die komt, in al hetgeen het werk onze roeping mag zijn. Ook onze geliefde broeders ambtsdragers en de gemeente, staande of zich voorbereidende om te komen in het algemene ambt der gelovigen, als profeten, priesters en koningen, om uw naam te belijden, om onszelf als een levend dankoffer u te wijden en ook te mogen strijden en eenmaal met u te regeren. Heere, neem het zondig en boze weg wat ons altijd aankleeft en neem ons in de week die komt geheel en al voor uw rekening. En laat dat ook in ons hart zijn, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt. In die dag, mogen die dag zich verhaasten, dat Jezus Christus, de Heere en zaligmaker van al zijn volk, zich op de wolken vertonen zal. Dat zal de dag van uw glorie zijn en de volle verlossing van uw kerk. Amen. Wij zingen nog Psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, het zesde vers. Eén afkondiging en die betreft de catechisaties. dat ze deze week en wel voor het laatst dit seizoen gehouden zullen worden. Ontvangt u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.